Afgelopen woensdag werd duidelijk dat het Nederlandse kabinet een kritischer houding gaat aannemen ten opzichte van Israël. Het twijfelt namelijk over de voortzetting van het samenwerkingsverdrag. Is dat een politiek slimme keuze? Hoe zou de Nederlandse overheid zich moeten verhouden tot Israël? En hoe hou je je staande in de Tweede Kamer als je Israël steunt? Nou, over die onderwerpen gaan we het hebben met Chris Stoffer, fractievoorzitter van de SGP. Chris, van harte welkom in de uitzending.
Fijn om hier te zijn.
Ja, we hebben een heleboel onderwerpen voor jou voorbereid. Maar voordat we daaraan beginnen, kijken we altijd even naar de actualiteit. Wat er is de afgelopen dagen gebeurd rondom Israël. En dat is weer een heleboel. Onder andere de Universiteit van Tilburg, die verbreekt de banden met de Bar-Ilan Universiteit en met de Reichman Universiteit in Israël. Het gaat dit keer niet om de Hebrew University. Maar hoe kijk jij naar die verbreking van die banden door Nederlandse universiteiten met Israël?
Ja, je ziet het natuurlijk steeds meer. Hè. Meerdere universiteiten zijn erbij bezig, of worden er opgeroepen.
Ja.
Ja, ik vind ontzettend eens spijtig voor de wetenschap. Want wetenschap moet je volgens mij objectief laten zijn. Moet je niet laten beïnvloeden door allerlei politieke kwesties. Dus heel spijtig voor de wetenschap.
Ja.
En daarnaast vind ik het ook gewoon schandalig dat er onder druk van protesten en dergelijke, wat je natuurlijk op meerdere universiteiten ziet en waar best heel slap tegen opgetreden wordt, dat je dit ziet gebeuren.
Ja.
En wat me opvalt, we hadden bijvoorbeeld net voor Koningsdag ook een debat in de Kamer over het hoger onderwijs. En dan zie je partijen als Denken oproepen van of de minister nog eens even alle universiteiten kan oproepen om alle banden te verbreken.
Ja,
en als je dan de vraag stelt van beste meneer Van Denk, heb je ook nog universiteiten in andere landen waar je die banden wil verbreken?
Dan
blijft het helemaal stil.
Maar gaat het om activistische druk, denk jij? Of is het toch een principiële keuze? Van nou, we willen niet samenwerken met een universiteit van een land die oorlog voert of waar verschrikkelijke dingen gebeuren?
Nou, kijk, als je kijkt, dan zie je natuurlijk dat ook wel eens wat banden zijn verbroken met Hongarije. In China, daar speelt natuurlijk vaak ook spionage en dergelijke. En met Rusland bijvoorbeeld. Maar voor de rest kan ik weinig vinden, moet ik eerlijk zeggen. Dus het is wel heel uniek dat je dit voor zo'n land, waar op zich zeg maar universiteiten ook gewoon functioneren, waar ook gewoon open discussie zijn. Dus ik denk echt wel dat het onder druk is van alle protesten. En dat dan toch bestuurders wat slappe knieën krijgen. En denken, dan geven we maar toe, want anders staan ze hier de boel nog een keer kort en klein. Er gebeurt ook heel wat daar.
Verwacht je dat het dus ook meer een soort sneeuwbaleffect wordt? Dat andere universiteiten nu ook gaan volgen?
Wat ik van ze verwacht, is dat ze gewoon standvastig gaan zeggen, hier doen we niet aan mee.
Ja.
Maar als ik even kijk naar wat je denkt wat zou kunnen gebeuren. Ja, het gaat steeds verder door. En ik schrik er elke keer wel van.
Ja.
Dus het zou maar zo verder kunnen gaan.
Ja. Ander nieuws is dat Donald Trump, die heeft woensdag gezegd dat er waarschijnlijk nog maar 21 gegijzelden van die mensen die nog in Gaza zijn, in leven zijn. Het zijn er 3 minder dan wat eerst werd gedacht. Netanyahu die spreekt dat vervolgens weer tegen en die zegt van, het is niet zeker dat die 3 ook echt dood zijn, maar er zijn wel ernstige twijfels over of ze nog in leven zijn en hoe het met ze gaat. Want we zijn al ruim anderhalf jaar bezig met die gegijzelden. Is er nog wel hoop voor die mensen?
Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd gezien dat er een aantal telkens weer vrijkwamen. Dus ik denk tot de laatste terug is, moeten we gewoon hoop houden wat dat betreft. En ik ook gebed voor ze hebben, dat ze vrij kunnen komen. Ja, ik geloof altijd in wonderen.
Mm.
En dat God wonderen kan doen, ze ook terug kan brengen.
Ja.
Dus wat dat betreft, tot de laatste snik moeten we volgens mij gewoon hoop blijven houden. Want als de hoop weg is, dan is het leven ook weg.
Ja. Maar doet de internationale politiek wat jou betreft voldoende om deze gijzelaars vrij te krijgen?
Nee. Je ziet nu heel veel opdruk van elke keer noodhulp, Gaza enzovoort. Wat heel belangrijk is, wat echt goed is. Want mensen hebben veel te lijden. Maar ik mis telkens die sterke opdruk. Je denkt van, en het zal nu toch echt gaan gebeuren dat die gijzelaars vrijkomen.
Ja.
En ik vind het veel te slap. Het wordt ook elke keer wegbewogen. En, je moet echt je best doen zeg maar, om het weer op het podium te krijgen. Want het leeft gewoon heel, heel weinig. Terwijl daar natuurlijk wel de oorzaak ligt van het hele conflict wat nu speelt.
Ja, want als de gegijzelden vrijkomen, dan is zo goed als de oorlog voorbij.
Je ziet natuurlijk wat andere uitspraken af en toe van, en dat snap ik ook, dat Hamas ook vernietigd moet worden.
Mm.
Maar volgens mij moet de volgorde wel blijven van die gegijzelden terug. En daarnaast dan de infrastructuur van Hamas en ook de leiding van Hamas natuurlijk, die moet weg.
Ja.
Maar wat mij betreft moet echt wel nummer 1 blijven dat die gijzelaars vrijkomen. En dan denk ik dat je ook een andere situatie krijgt.
Ja, duidelijk. Onlangs heeft de SGP zich stevig uitgelaten over een vrij grote anti-Israël demonstratie in Rotterdam. Dat was op eerste paasdag. Daar werd onder andere dood aan Israël geroepen en nog allerlei andere leuzen. Hoe kijken jullie aan naar dit soort demonstraties? Dit was een hele grote, maar de anti-Israël demonstraties die zien we vaker sinds de oorlog.
Ja.
op grote, kleine schaal. Hoe kijken jullie daar tegenaan als SGP?
Nou kijk, demonstreren mag. Hè? Mm-hmm. Dus wat dat betreft, daar moet ook de vrijheid voor zijn, wat je ook vindt. En of je het ermee eens bent of niet. Kijk, wij zijn geen fan van demonstratie met deze inhoud. Maar als je wilt demonstreren, prima. Maar dit op Pasen, hè, dat is echt wel eens een keer... Daar zet je christenen ook gewoon mee in hun hemd. Daar doe je ze ook pijn mee. Doe je mij ook pijn mee? Ik ben christen, doe je mij ook pijn mee? En het tweede, ik heb ook gezegd toen het erover ging in de Kamer... je voelt je gewoon een vreemde in eigen land. In Arabische teksten, alle oproepen. Alle mensen die van origine niet uit Nederland komen... die zie je daar dit soort dingen. Dan denk je, ja, is dit nog Nederland?
Ja, nou, maar het bindt hen wel samen, hun verontwaardiging... over wat er in Gaza gaande is.
Kijk, en dat mag op zich natuurlijk. Mm. Hè? Ik bedoel, die ruimte moet er ook zijn. Maar moet dat nu één op die dag en twee... Moet dat nu op zo'n manier? Ja. Ik was afgelopen weken in Engeland. En toen zag ik in Schotland, in Edinburgh, ook een manifestatie. Een Palestina-manifestatie. Maar dat waren een aantal mensen die gewoon een koortje hadden en wat zongen. Ja. Ik dacht, nou, ik ben het er inhoudelijk niet mee eens. Maar dit klinkt ten opzichte van wat je hier op de stations tegenkomt en op allerlei plekken. Dat klonk gewoon aangenaam. Het was in ieder geval gewoon netjes.
Het was anders dan hier.
Ja, nou ja, het zal op andere plekken misschien. Maar dat was gewoon echt, ze zongen op een nette manier een lied. Mm. En het was keurig, waren keurige mensen. Dan denk ik, nou, op die manier, dan ben ik het er niet mee eens. Maar die ruimte moet er gewoon wel zijn.
Maar goed, hoe verhoudt vrijheid van meningsuiting? En de stijl, daar kun je natuurlijk over twisten. En jij vindt een lied mooier. Andere mensen vinden misschien andere manieren mooier. Maar hoe verhoudt die vrijheid van meningsuiting zich tot... de vorm waarin het plaatsvindt en de uitingen die er gedaan worden.
Nou ja, daar zit voor mij gewoon het grote... Want je hebt op allerlei plekken in Nederland kun je demonstraties houden. Er zijn plekken voor aangewezen. Maar waarom moet dat op een station? Ik loop in Den Haag geregeld op de meest onverwachte momenten weer tegen zo'n demonstratie aan. Ja. En dan gaat het echt met net voor de ingang. Wordt harde muziek geschreven. Een heleboel gedoe dat je denkt, ja, ik voel me al niet helemaal lekker erbij. Ja. Laat staan dat je zo'n Joodse Nederlander bent daar langs moet. Dan voel je je helemaal niet veilig of... een jong meisje wat er langs moet. Hè? Nou, en dan, het gaat allemaal met zoveel geweld. Ja. En dat zijn nog de dingen dat je denkt, er worden niet eens veel kapot gemaakt. Maar op heel veel plekken wordt natuurlijk ook ongelooflijk veel kapot gemaakt. Nou, ja, dat kan toch gewoon niet waar zijn. Als je wilt demonstreren, doe dat op plekken waar het aangewezen is. En zonder dat je de hele maatschappij gewoon kapot maakt.
Is het in een demonstratie toegestaan om dood aan Israël te roepen?
Nee, uiteraard niet. Ik bedoel, dat zijn termen die... Dat kan toch gewoon... Dat is wat mij betreft antisemitisme. Hmm. En ik heb er altijd gediscussieerd over wat dan wel en wat niet. Maar die term en ook de term dat alles van tussen de rivier en de zee Palestina moet gaan worden. Ja, met alle respect. Maar dat is gewoon echt stevig antisemitisme.
Ja, maar goed, het is wel een beetje de discussie die daar de hele tijd gaande is. Want zij vinden dat ze het recht hebben om dat te roepen.
Ja.
Het lijkt erop alsof de Nederlandse overheid ook niet heel veel handelingsvrijheid heeft om dingen te verbieden of demonstraties te stoppen. Want vrijheid van demonstratie. Dus hoe zit dat eigenlijk met de wetgeving hierover? Wat mag er nou wel en wat mag er nou niet?
Ja, dat is best wel een hele lastige. Mm. Kijk, wat mij betreft is klip en klaar dat dit gewoon niet mag.
Ja.
Maar ja, het is altijd van hoe leg je het weer uit en hoe ga je ermee om? En dan zie je natuurlijk op zich een minister van Wil, een minister van Justitie, is altijd best... hij laat ook merken wat hij ervan vindt. Hij vindt dat dit niet kan. Maar het optreden zit dan in de lokale driehoeken. Ja. Daar moet een burgemeester tegen optreden. En daar zie je toch dat gaat op mondjesmaat of het lukt niet helemaal. Dus het lijkt wel... of het instrumentarium onvoldoende is. Maar ik moet heel vaak zeggen dat, of in een demonstratie is of wat anders... je ziet vaak dat er in de wet veel meer mogelijkheden liggen om dingen te doen... maar dat men het net niet aandurft of dat ze bang zijn voor een vormfoutje. Of, ja, alles wordt natuurlijk ook vastgelegd. Dus als je ook maar één foutje maakt als politie, dan hangen ze gelijk aan de schandpaal.
Ja. Ja. Ja.
Dus wat dat betreft, ik begrijp het lastiger... en toch denk ik, wat mij betreft, moet er echt harder opgetreden worden.
Ja. Er wordt ook wel eens gezegd dat de Kamer zich verschuilt achter de lokale driehoek. Hoe reageer je daarop?
Ik weet niet zeker, maar ik weet dat ooit... we waren met een debat bezig en toen waren we in Amsterdam opnieuw rellen. Mm. En toen ging het eigenlijk over dat debat dat die voetbalsupporters van... Ja, ik ben niet zo thuis in het voetballen, maar Maccabi Tel Aviv, geloof ik, of andersom.
Ja, Ajax, ja.
Nou, daar hadden we het debat over. En op dat moment had je in Amsterdam weer rellen. En ik werd best kwaad. Ik heb toen nog wat vergist in mijn uitspraken die ik deed. Maar daar zit natuurlijk ook wel een stuk scheiding tussen. Mm-hmm. Je merkt dat het kabinet zich daar vaak ook natuurlijk wat achter verschuilt. Aan de andere kant, daar hebben ze ook wel een terecht punt. Het is in eerste instantie aan de lokale driehoek aan de burgemeester en de officier en de politie om dat optreden te doen. Maar kan
de Kamer of de Nederlandse overheid daar niet gewoon een steviger vuist maken naar de driehoek toe en zeggen, joh, wij zijn degene die de wetgeving maken, jullie moeten het uitvoeren?
Ik vind van wel. En dat gebeurt wat mij betreft te weinig. Maar je moet natuurlijk wel enige distantie hebben. Nou, ik heb met bijvoorbeeld de burgemeester Amsterdam ook naar aanleiding van datgene wat toen in de Kamer speelde, naar aanleiding van de redden in Amsterdam, ook gewoon één op één dat gesprek gehad. Mm-hmm. Ja, en dan zie je ergens dat ze misschien best wel wil, maar als ik dan in de praktijk de uitvoeringen zie, dan gebeurt er bar weinig.
Ja.
En ik snap dat het heel moeilijk is. Het is niet makkelijk om daar op te trainen. En soms is het natuurlijk ook van, als je optreedt, dan wordt het misschien nog erger.
Dan maak je het nog groter. Ja.
Dat zou ook kunnen. Ja. Maar ergens zien we wel dat het natuurlijk gewoon het einde zoeken is. Het gaat maar door. Dus wat mij betreft moet er echt harder opgetreden worden. Nu zag ik wel, op het moment dat ik hier naartoe reed, een kop in de Telegraaf, dat het lijkt dat of er ook vanuit de politie gewoon kortere metten gemaakt worden met het geheel nu. Ik hoop dat er een verandering is. Ik hoop het, want het gaat natuurlijk, het ontwricht de maatschappij ook gewoon.
Dan doet Nederland genoeg om antisemitische tendensen in demonstraties te blokken, aan te pakken?
Vind ik van niet.
Nee.
Er zijn mensen die er anders over denken, maar ik vind echt gewoon van niet. En als je dan de term hebt als dood aan Israël, of dat van de rivier tot de zee moet Palestina vrij zijn. Ja, met alle respect, maar dat kan gewoon niet. En dan moet je volgens mij gewoon keihard direct optreden. Als je dat maar door, het wordt van kwaad tot erger.
Ja.
Het is net als kinderen opvoeden. Het is heel leuk, je kunt het allemaal vrij laten, maar uiteindelijk, je wilt toch een keer op moeten
trekken. Je moet toch een beetje beperken. Ja. We gaan het hebben over de minister van Buitenlandse Zaken, Kasper Veldkamp. Die heeft afgelopen woensdag bekendgemaakt dat hij een onderzoek wil. En dat gaat over de voortzetting van samenwerking tussen EU en Israël door het associatieverdrag. En hij heeft daar dus vragen over, van moeten we dat wel voortzetten? Want hij stelt dat Israël door het onthouden van voedselhulp aan de Gazaanse bevolking, een nieuwe uitgebreide oorlog, dat ze zelf dat associatieverdrag schenden. Je hebt dit nieuws natuurlijk ook meegekregen. Wat dacht je toen je dit hoorde?
Ik dacht, minister Veldkamp is natuurlijk zeer deskundig op het gebied van Israël, als oud-ambassadeur ook heeft daar gezeten.
Ja.
En tot nu toe in het debat heb ik telkens meegemaakt en merk dat hij echt wel, voor mijn gevoel, aan de kant ging van ik steun Israël. We hebben volgende week opnieuw een debat in de Kamer. Dus we gaan hem natuurlijk opnieuw die vraag stellen, hoe sta je hier tegenover? Maar ik had het gevoel van, het lijkt wel of het een beetje kantelt wat dat betreft. En ik weet het niet zeker, want kijk, onderzoek aankondigen, dingen onderzoeken is op zich niet verkeerd. Maar het lijkt erop dat daarmee ook het associatieverdrag misschien wel opgeschort wordt.
Ja.
Want het gaat ook over de verlenging daarvan. Dus ik ben erg benieuwd naar van of dat onderzoek ook al, voordat het onderzoek is uitgevoerd,
of het dan ook al opgeschort zou worden.
Want als dat is, dan zeg je van, dan onderzoek je het niet. Dan heb je bijvoorbeeld al schuldig gesteld.
Ja.
Nou, dat zou volgens mij niet moeten. En het tweede wat ik daarin zie is, het gaat ook over de hulp, zeg maar, die er speelt. Ja, tot nu toe is die hulp altijd via UNRWA gegaan. Dat is natuurlijk altijd in verkeerde handen terechtgekomen. Dat heeft Hamas alleen maar gesteund. Mm-hmm. Israël stelt nu van, wij gaan zelf die hulp vormgeven. Dat is ook hetgeen waar ik zelf alles voor gepleit heb in de Kamer. Ik heb bij de afgelopen begroting in het najaar ook een amendement aangenomen gekregen. Dat UNRWA stopte. Die bouwen we af in een jaar of 5-6. En dan kan Israël de boel opbouwen of andere organisaties. Ja, ze hebben er veel ervaring mee. Ik zou zeggen, probeer dat eerst eens en geef daar de ruimte in. Ja. Want dan komt het misschien wel bij de goede mensen terecht.
Ja, want de Amerikaanse ambassadeur die heeft vanochtend gezegd dat Amerika het misschien zou kunnen gaan doen, dat uitdelen van dat voedsel.
Het zou heel goed zijn. Ik denk, zoals de afgelopen tijd ging het niet goed. Het kwam niet bij de mensen terecht die het echt nodig hadden en werd gebruikt als politiek instrument. Dus probeer dan die andere route. En een land als Israël heeft veel ervaring met dit soort zaken. Amerika nog meer, hè. Dus ik zou zeggen, pak die route en laat ze eerst maar laten zien dat het kan.
Maar tegelijkertijd, hè? Want Kasper Veldkamp zegt van, we willen een lijn in het zand zetten. En ook je bondgenoten moet je kunnen aanspreken op dingen die er fout gaan. Ja. En we zien gewoon in de praktijk dat die grens, dus dat de hulpgoederen al 2 maanden worden tegengehouden. Ja. Dus is het niet juist noodzakelijk dat de EU een signaal geeft aan Israël van, jongens, vergeet die Gazanen niet.
Dat signaal is helemaal niet verkeerd. Ik vind het signaal heel goed. Alleen de vraag is van, wat voor consequenties zet je daar gelijk achteraan? Want als dat betekent dat associatieverdrag met Israël wordt opgezet, wat zijn de gevolgen?
Wat zijn de gevolgen?
Ja, dat is een beetje, dat wil ik dus zinnig ook scherp krijgen. Ja. Want het kan zijn dat dat consequenties heeft voor voordelen in de gewone handel. Maar dat kan natuurlijk ook betekenen dat goederen die nodig zijn om de veiligheid van Israël te garanderen, dat daar ook dingen niet geleverd worden. Nou, dan moet je rekenen dat het is niet alleen de strijd tegen Hamas, Maar aan de andere kant Hezbollah, Iran, ja, al die landen daaromheen.
Het gaat ook om de hele regio.
Precies.
Ja.
En daar heeft Kasper Veldkamp ook altijd van gezegd, weet je, we kunnen geen onderscheid maken. Want je kunt niet zeggen een onderdeeltje in een bepaald, bijvoorbeeld in een F-16, die gebruik je, of een F-35, die gebruik je dan wel om tegen Hezbollah te strijden of tegen Iran, maar niet om tegen de Gaza of tegen Hamas te strijden.
Ja, zo werkt het niet.
Dat kan natuurlijk niet. Dus ja. Ik hoop dat hij die lijn strak. Aan de andere kant zou ik hem ook wel zeggen dat voor de toekomst Hamas weg moet en Hamas geen plek mag hebben in de toekomst van Gaza. Dus ja, ik ben benieuwd hoe hij het dinsdag echt uitlegt. Ja. Maar onderzoek niet verkeerd. Hmm. Ja, dat mag altijd.
Maar stappen mee uitkijken.
Ja. De concrete stappen moeten
we. Maar tegelijkertijd, hè, want er zijn ook andere landen binnen de EU die zich lijken aan te sluiten bij wat Kasper Veldkamp heeft aangesloten. Uit mijn hoofd is dat bijvoorbeeld de premier van België die dat ook heeft gezegd. Ja. Is het niet juist ook een ondermijning van Europa's band met democratische partner? Ongeveer de enige in een hele instabiele regio?
Dat is natuurlijk wel even zoeken. Mm-hmm. Ik denk in eerste instantie van wel. Maar de vraag is natuurlijk van, kijk, op het moment dat het echt een stukje onderzoek is, dat je, nou, we willen eens onderzoeken, hoe zit dat nu precies? En de consequenties passen daar vervolgens, blijkt dat er echt iets niet goed zit, hè? Of de kans geeft om dingen te herstellen. Ik bedoel, Israël doet niet alles goed, hè? Dat zijn ook maar mensen. En het is natuurlijk in een hele moeilijke situatie. Dus dat je met elkaar scherp houdt is goed. Maar ik heb het gevoel dat het evenwicht net de verkeerde kant op gaat. Mm. Dat gaan we volgende week in het debat rond het Midden-Oosten wellicht scherper krijgen. Maar dus we moeten heel voorzichtig zijn. Maar ik hoop dat Kasper Veldkamp het hoofd gewoon koel houdt.
Wat zou Nederland volgens jou wel moeten doen om bij te dragen aan vrede in het Midden-Oosten?
Nou ja, kijk, wat de afgelopen periode gebeurde, vond ik altijd best goed. De lijn van Kasper Veldkamp heb ik altijd best gesteund. Die zegt, weet je, ik doe het op diplomatieke wijze. 1, de directe invloed van Nederland op Israël of op landen die ermee. We zijn natuurlijk een klein land, hè. Dus het is echt niet dat je nu denkt van, wij stellen eens even wat, net als bijvoorbeeld de Verenigde Staten dat kan doen. Maar dat hij echt diplomatieke banden gebruikte, ook met landen om Israël heen op te kijken. Hoe kun je nu veiligheid zoveel mogelijk garanderen in Israël? En ook de humanitaire situatie voor Gazanen proberen zo goed mogelijk te krijgen. En die is heel slecht, hè? Laten we dat heel helder stellen. Maar ik vond dat een hele verstandige lijn.
Ja.
En ik hoop dat die lijn gewoon vasthoudt. En dat hij wat dat betreft zich niet van de wijs zou brengen. Ik denk dat dat voor Nederland de beste positie is. En daarnaast, daar waar je praktische hulp kunt leveren, moeten we dat ook gewoon doen.
Ja.
Dat gebeurt natuurlijk, 1, kan vanuit de overheid natuurlijk plaatsen. Maar 2, geef ook gewoon support aan organisaties die daar op de een manier vanuit Nederland bij betrokken zijn.
Ja. Nou ja, het gaat in de media ook vaak over die rode lijnen. Premier Schoof die heeft onder andere gezegd dat wat hem betreft geen rode lijn is voor het kabinet als het gaat om Gaza. Inmiddels, na de uitspraak van minister Veldkamp, heeft hij gezegd van, wij hebben gewoon kabinetsbeleid en wij zijn het er in principe, we staan daarachter. Tegelijkertijd zie je ook weer onder de bevolking dat er heel grote zorgen zijn over de situatie in Gaza. Dat organisaties, hulporganisaties zeggen, ja jongens, maar dit gaat helemaal fout. We moeten hier een standpunt in innemen. Dus hoe is het kabinet nu bezig? Is er nou wel een rode lijn of geen rode lijn?
Ja, nou, ik dacht tot nu toe dat er geen rode lijn was. Na de afgelopen nieuwsberichten begin ik een beetje te twijfelen. Kijk, maar wat dan die rode lijn zou zijn, dat is me in ieder geval niet helder. En dat zou ik ook een hele lastige vinden. Wordt mij ook eens gevraagd, heb jij een rode lijn?
Ja, heb jij een rode lijn?
Kijk, als je natuurlijk gewoon als Israël zou gaan doen wat Hamas doet, dat je denkt, nou, het interesseert ons allemaal niets en laat iedere Gazaan het leven maar laten. Mm. Ja, dan wordt hij wel moeizaam. Maar tot nu toe is mijn indruk, en dat is ook datgene wat ik ook de afgelopen weken vanuit Israël binnenkrijg, dat is absoluut niet de lijn. Maar dat lastig is wel, Hamas vecht vanuit plekken waar hun eigen burgers zitten, gebruiken ziekenhuizen, scholen, moskeeën. Daar zitten ze allemaal tussen met wapens, die gebruiken als uitvalbasis. Ze vechten ook niet eerlijk dat je denkt, ik heb een soldaat tegenover me die herkenbaar is.
Ja.
Ik bedoel, iedereen die er zou zien als ik nu, die zou bij spreken 5 minuten later met allemaal wapentuig naar boven kunnen komen. Denken, nu ga ik. Dus het is ook een hele moeilijke
ongelijke
oorlog.
Strijd.
Heel ongelijk en heel oneerlijk.
Nu ligt de SGP ook regelmatig onder vuur vanwege jullie Israël standpunt. En een vraag die daarbij ook veel genoemd wordt is deze. Waarom is de SGP kritisch op sommige regimes vanwege mensenrechten schendingen, maar zwijgen jullie grotendeels over mensenrechten schendingen over Israël?
Daar zwijgen we op zich helemaal niet over. Maar ik ben bijvoorbeeld een van de weinige politici, denk ik, die na 7 oktober 23 ook in Israël geweest is. Ik heb daar ook gesproken met diverse op-uitnodigingen over, met diverse partijen, ook met IDF. En Ik hou dat contact geregeld, ook met de ambassadeur hier in Nederland, de Israëlische ambassadeur. Mm. En ik merk telkens dat de intentie is van gijzelaars vrij, de infrastructuur van Hamas vernietigen, al die tunnels daaronder en wat samenhangt met die ziekenhuizen enzovoort. Ja. En zorgen dat de leiding van Hamas vernietigt. En als dat zo is, als dan de veiligheid van onze eigen mensen, Joden en ook Arabische mensen die in Israël wonen, als die gegarandeerd is, dan is wat ons betreft weer een stabiele situatie. Kijk, en die oorlog, we hadden het net over, het is een hele oneerlijke oorlog. Mm. Ja, al die drie onderdelen zijn natuurlijk nog niet gerealiseerd, dat duurt wel erg lang. Nee, maar het is zo oneerlijk dat je denkt, ja, waar vecht je nu precies tegen? Het is een hele moeilijke oorlog.
Ja, maar je zegt, en je bent in Israël geweest, ben je ook in Gaza geweest?
Nee, nog nooit. Nee. Ik ben tot op het randje geweest.
Maar kunnen de critici ook zeggen van, nou ja, maar dan heb je één kant gezien en je hebt met één kant gepraat. En kijk naar alle rapporten die er zijn van Amnesty en noem ze maar op. SGP neemt die niet mee in hun debat.
Zeker wel. Kijk, we zien al die rapporten en ik lees ze ook. En natuurlijk ligt van mij van oorsprong al de sympathie bij Israël. Hè? Als je naar het hele Midden-Oosten kijkt, laat ik daar ook helder over zijn. Mm. Dus dat maakt altijd uit van dat ik naar een ander perspectief kijk dan iemand die misschien altijd heeft gedacht, ja, ik vind Israël, ik vind het maar niks of weet ik veel wat. Maar nee, ik zie het nog steeds, maar het is een oorlog van Israël tegen een terreurorganisatie. En ik zie het ongelofelijke leed van de Gazanen. En dat benoem ik ook geregeld, ook in debatten. En dan geef ik aan van dat er alles gedaan mag worden, zolang het zeg maar niet Hamas steunt. Om te kijken, kun je gijzelaars gewoon helpen?
Ja.
Je zou ook kunnen kijken, wat kan Egypte wel doen? Hè? Mm-hmm. We op de grens openstellen en kijken, kunnen mensen toe? Ja, dat doen ze ook allemaal niet. Hè?
Ja. Dus het is ook wel... zet de SGP zich ook in voor de Gazanen?
Nou ja, kijk, in die zin, als dat bijvoorbeeld, er waren ooit voedseldroppings en dergelijke, waar je denkt, nou, dat kan eigenlijk niet misbruikt worden.
Ja.
Zeker. En daar waar de minister mogelijkheden ziet om op die manier te zorgen dat het leven van de Gazanen iets wat beter wordt. Mm. Ja, wat mij betreft zeker. Maar kijk, je kijkt ook altijd naar evenwicht. Hè? En er zijn zoveel mensen die van alles roepen over de Gazanen. Dat ik denk, en relatief weinig politici die denken van, ik neem het van Israël op. Dus ja, ik moet ook zo van een beetje tegenwicht.
Ja. 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 Zou je kunnen zeggen dat Bijbelse steun aan Israël synoniem staat aan politieke steun voor alles wat de Israëlische regering doet? Hangt dat samen met elkaar?
Nou kijk, helemaal los zien natuurlijk ook weer wat. Maar nee, kijk. Deze Israëlse regering is een seculiere regering. Is wat dat betreft niet een regering die zegt, die zit in de voetstappen van koning David. Mm-hmm. In ieder geval niet in de relatie tussen overheid en God.
Ja.
Dus wat dat betreft helemaal niet. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel een wonder dat Israël ontstaan is in 1948. Ik zie daar echt wel de hand van God in. En hoe het verder gaat, ja, ik weet het niet. Ja, ook niet, denk ik. Niemand kan dat weten, behalve God zelf. Maar het is voor mij niet dat ik denk van, ik vereenzelvig deze staat Israël. Met het Israël wat in de Bijbel, zeg maar.
Mm-hmm. Maar het andere is geen perfecte staat of zo?
Nee, bepaald niet. Het is ook nooit geweest. Hè? Als je de Bijbel leest. Ik ben de afgelopen jaren veel aan het lezen in Koningen en Kronieken. Dan zie je dat het maar heel... De meeste keren bij de meeste koningen ging het ook mis of weken ze af. Dus nee, geen perfecte staat. Ook geen perfecte mensen. Ze maken fouten. Maar het is wel een democratie. En ze doen hun best om hun eigen mensen te beschermen. En het is de enige plek waar Joden, als het echt op aankomt, veilig kunnen zijn.
Veilig kunnen zijn,
en dat weegt voor ons gewoon heel erg zwaar.
Ja. Nou ja, wat we ook merken is dat critici zeggen van, ja, maar omdat jullie geloven in de Bijbel, omdat Israël dan een soort van het uitverkoren volk van God is, dus eigenlijk maakt het geloof je loyaal aan een land in plaats van dat het je loyaal maakt aan gerechtigheid.
Nee, ik vind dat, kijk, dan zou je dat ook kunnen zeggen bijvoorbeeld in Nederland zelf, en daar wijzen we ook genoeg aan wat hier niet goed gaat in dit land. Dat kan wat, maar dat doen ze in Israël maar een eigen democratie. Voor ons gaat het in eerste instantie om. We hebben natuurlijk een heel veel Joodse Nederlanders hier nog. Mm. Daar staan we voor. Dat zijn inwoners van dit land die het heel moeilijk hebben. Dan zie je dat er een hele sterke band ligt met Israël. Er zijn ook mensen die wonen een aantal maanden hier en een aantal maanden daar.
Yeah.
Allerlei familiebanden. En wat ik net al aangaf, het is natuurlijk de enige plek waar, nou ja, tot 7 oktober 23 ook eigenlijk de veiligheid gegarandeerd werd. En waar het nu best heel moeizaam ligt. Dus daar zit voor ons het eerste. En kijk, als je dan daarna kijkt, natuurlijk heb ik vanuit de Bijbel verwachtingen voor Israël. Ook voor, nou, ik hoop dat het deksel van Israël afgaat en dat men ook in volle glorie de Messias mag omarmen.
Ja.
Dat hoop ik echt volop. Maar natuurlijk heb ik een warme band. Ik ben ermee opgevoed. Ik ben vanuit vroeg op de basisschool. Ik heb weinig meegemaakt, denk ik, dat ik mensen tegenkwam die echt zeer anti-Israël waren, die mij opleiden of uit mijn familie waren.
Dus die band is er altijd.
Natuurlijk is dat heel heel, heel erg opgebouwd.
Is dat soms ook ingewikkeld? Je bent politicus en je bent tegelijkertijd ook christen, die gelooft in de Bijbel. Is dat soms moeilijk te combineren als we het specifiek hebben over Israël?
Nou, ik denk dat ik het moeilijker zou hebben als dat niet zo was. Dus ik ben blij dat dat bij elkaar komt. Mm. En wat dat betreft, ik lees ook iedere dag één of meerdere keren in de Bijbel. En dan zie ik wel dat Israël nooit perfect is geweest. Dat het perfecte, ja, voor de zondeval, hè, toen in het paradijs. Maar dat was geen Israël, dat was natuurlijk gewoon
Adam en Eva.
Adam en Eva. Ja. En dat gaat het ooit weer worden als Jezus terugkomt. Daarna wordt het weer perfect. En daartussen blijft het gewoon hier worstelen. Maar wat ik wel zie, is dat Israël natuurlijk, ja, het is wel Gods oogappel. En dat weegt bij mij op zich wel mee. Daarom ik zeg, ik prijs me zeer gelukkig dat het oog van God op mij mag zijn. En ik van daaruit mijn oog op God mag slaan. Ja, dat kan niet anders dan dat ik daarmee ook een warm hart heb voor Israël. Dus dat hangt natuurlijk ergens wel samen. Maar ik zie ook de imperfecties die er zijn. En geen enkel mens, ook geen enkele Jood en ook geen Joodse staat is perfect. Maken hun fouten. Maar ik heb er wel een warm hart voor.
Maar toch sta je daarachter. Ja. In de Tweede Kamer zijn er vooral tegengestelde meningen als het over Israël gaat. Krijg je vaak kritiek over het SGP-standpunt over Israël?
Van binnenuit onze eigen partij en achterban zeer beperkt. Mm-hmm. Eigenlijk niet. Veel meer steun wat dat betreft, ook van buitenaf overigens. Ja. Ook van mensen die
die niet SGP stemmen.
Die niet SGP stemmen of daar verder niet eens zoveel mee hebben met de standpunten.
Maar in de Tweede Kamer bijvoorbeeld van andere partijen?
Ik was onlangs bijvoorbeeld in een uitzending bij de EO, bij Dit is Thijs. En dan zien natuurlijk heel veel mensen even wat eruit komt. Daar kwam wel een hele bak kritiek te naam dat ik aangaf dat ik 100% achter Israël sta. Ja, dat betekent niet dat ik 100% deze Israëlische regering steun. Mm. Maar wel dat ongeacht welke regering er zit, of die links is of rechts of een beetje extremer rechts. Maar iedere regering die er zou zitten, die zou op dit moment kijken van wat is de veiligheid. Hoe kunnen we die veiligheid weer garanderen voor onze eigen inwoners?
Ja, maar je zei dat en daar kreeg je kritiek op.
Omdat ik dan zeg dat ik 100% achter Israël sta. Ja, dat sta ik. De staat Israël, de Joden heb ik een warm hart voor. En die hebben echt wat dat betreft onze steun hard nodig. Ja, die Israëlische regering. Als ik nu eerlijk moet zijn, als je nu naar het hele Midden-Oosten kijkt. Dan als ik me ergens aan een regime zou moeten overgeven, denk ik, dan leg ik mijn lot in handen. Mm. Dan zat ik nog het liefst in de Israëlische regering. Of ze nu links zijn of rechts of wat dan ook. Het is een democratie. En je kunt er gewoon prima zijn. Ja. Je hoeft je wat dan geen zorgen te maken over je veiligheid. Nou, bij Hamas.
Liever daar.
Ik zou geen dag overleven. Ja, ja. En heel veel andere regimes zou ik echt niet kunnen leven. Nee. Kijk eens om je heen.
Maar voel je wel eens alleen in de Tweede Kamer? Omdat er toch niet heel veel partijen zijn die zo 100% in jouw woorden achter Israël staan?
In die zin. Je hebt wel eens een keer een debat dat je denkt. Nu ben ik wel redelijk helemaal alleen. In de partij van de PVV komt ik altijd wel sterk op voor Israël. Ja. Maar ik zeg wel eens, dat is vooral op Twitter. Want in heel veel debatten zijn ze er helaas niet bij.
Dus dan voel je wel eens alleen?
Maar kijk, met Don Seder van de ChristenUnie trek ik echt geregeld samen op. En zit er misschien iets een andere lijn momenteel, zie je ontstaan. Hè? Maar helemaal compleet alleen voel ik me. Mm. En ik zat, God is er altijd bij. Ja. Dus ja, je hebt wel eens een moment dat je denkt, nu voelt het wel een beetje eenzaam. Maar niet alleen, laat ik het dan zo zeggen.
Nee, en is er ook nog een verschil tussen, want kijk, debatten, daar kijkt natuurlijk de camera mee. Ja. Of de wandelgangen. Hoe wordt er daar gepraat over Israël tussen de verschillende partijen? Met name natuurlijk de partijen waar jullie het wat minder mee eens zijn.
Praten kunnen we elkaar altijd. Mm-hmm. En dat vind ik ook, dat moet je blijven doen in de wandelgangen. Alleen ben je het dan wel heel erg oneens. Kijk, met een partij als Denk staan we diametraal tegenover elkaar. Mm. Maar we hebben het er wel over. Ook al is dat soms wel eens wat moeilijk.
Kun je elkaar wel vinden op onderwerpen dan?
We kunnen elkaar wel vinden op onderwerpen, maar dit onderwerp totaal niet.
Nee.
En als ik bijvoorbeeld kijk met GroenLinks Partij van de Arbeid, daar zit natuurlijk ook heel anders in. Kijk, met partijen als de VVD kun je, of met de ChristenUnie, of ook zelfs met CDA, die toch wel echt wat andere koers kiezen momenteel. Maar daar kun je elkaar wel over hebben, ook al ben je het misschien over een aantal dingen niet eens.
Maar hoe doe je dat dan? Want kijk, ik denk dat veel mensen die deze uitzending kijken ook wel eens geconfronteerd worden met iemand die totaal met hun oneens is. Het is ongeveer jouw vak om in debat te gaan en gesprek te gaan. Hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je dat er toenadering komt tussen partijen?
Ja, dat is gewoon de persoonlijke relatie, zeg maar. Hè? We zijn met 150 mensen. En je moet met al die andere 149 collega's kunnen praten, vind ik. En met de een heb je natuurlijk een wat betere band dan met de ander. Dat is gewoon, dat heb je met alle mensen. Maar wat dat betreft is het niet dat je nu denkt, ze slaan me de hersens in of ik ben van plan dat bij iemand te doen, sowieso niet. Dan is het nog veel lastiger op straat, ja, waar mensen gaan lopen schreeuwen of wat je via mail bijvoorbeeld binnenkrijgt, ja, of via social media.
Maar je zegt persoonlijke relaties is belangrijk.
Die is heel belangrijk.
Als je met mensen in gesprek
gaat. Ja, en dat zou natuurlijk ook in Nederland helpen. Je zit nu in die hele polarisatie dat de een staat hier te schreeuwen en de ander zingt daar. Maar dus even met elkaar daardoor in gesprek komen, dat lukt niet zo. Hè?
Maar heb je daar misschien voorbeelden van mensen met wie jij best wel goed bevriend bent in de Tweede Kamer, maar die wat betreft het onderwerp Israël diametraal tegenover jou staan? Hoe ga je dan om in zo'n gesprek met elkaar?
Ja, kijk, iemand dat, nou, laten we zeggen Katy Piri. Ik zeg niet dat ik erg bevriend met haar ben, maar we kunnen persoonlijk het beste met elkaar vinden. Maar ook met mensen van DENK kan ik best gewoon het gesprek hebben.
Ja.
En al ben je het totaal oneens, ja, dan moet je nog wel met elkaar erover kunnen praten.
Ja.
Dat vind ik met iedereen. Ik kom zoveel mensen tegen waar ik het compleet mee of die met mij oneens zijn.
Maar ja, dat moet kunnen.
Zolang je het erover kunt hebben, dan moet dat kunnen. En dat is wel erg belangrijk. En dat vind ik nog wat voordeel van de politiek in Nederland. Ik zie wel eens ergens parlementen waar mensen elkaar te vuist gaan. Dat heb ik hier nog niet gezien.
Dat gebeurt gelukkig niet in Nederland.
Nee.
Voordat we, jij gaat zo meteen een gedeelte uit de Bijbel met ons lezen, maar daarvoor heb ik nog één laatste vraag aan jou. Is jouw blik op Israël met de ontwikkelingen van de laatste jaren en zo veranderd?
Eigenlijk sinds ik de Tweede Kamer ingekomen ben. Kijk, ik ben opgevoed echt vanuit liefde voor Israël. De staat Israël die ontstaan is. Ik ben zelf in 1974 geboren, dus in de jaren 80 zat ik op de basisschool.
En
ik had daar echt bijvoorbeeld een meester Post in groep 8 die heel pro-Israël was. In ieder geval erg Israëllievend was. Mijn moeder ook volgens mij. Ik ben toen ik 17 was met mijn vader en mijn broer en mijn zus ook. Dus zaten we op Cyprus op vakantie. Toen zijn we een nacht heen en een nacht terug en een dag in Israël. En dus in Jeruzalem geweest. Ja. Dat was mijn eerste keer. Maar voor mij is de hele zicht op wat er allemaal speelt is sinds dat ik in de Kamer zit, ruim 7 jaar, is wel verdiept. En wat voor mij geholpen heeft, is dat ik inmiddels gemerkt heb hoe ingewikkeld het is. Je kunt wel vanuit de Nederlandse bril denken, ja, maar het zit ongeveer zo en je zou het zo moeten doen. Maar de veilige situatie is er zo anders. Dat er, ja, als er 10 mensen vanuit de Westbank overkomen op de grens, ja, dat er dan maar per ongeluk één en ook misschien een beetje gedwongen met een bomgordel of iets in zijn koffertje kan komen. Ja, dat maakt dat je alles moet controleren.
Ja.
En de situatie is daar zo compleet anders. Dat ik voel me niet onveilig trouwens als ik in Israël ben. Ook als ik er nu naartoe zou gaan, zou ik me, ja, als je even in de oorlogszone komt natuurlijk wel. Maar als ik in Jeruzalem zou lopen, zou ik me echt niet onveilig voelen.
Nee.
Maar er speelt natuurlijk wel van alles. Overal loopt een militair, overal loopt een politieagent. En nou, dat is ook de reden dat je misschien een beetje veilig door kunt voelen.
Ja.
Maar
het is natuurlijk complexer dan het lijkt.
Het is zo
complex.
En elke keer als ik er kom of met mensen spreek, dan leer ik er weer iets over.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat moet je allemaal wel meewegen om ook een beetje nuance in dit geheel te kunnen stellen. En wat ik in het politieke debat veel zie, is denk ik dat er veel mensen zijn die misschien een keer geweest zijn, maar die de complexiteit misschien niet zo zich hebben laten inwerken. Maar ik zeg altijd maar, in wiens handen zou je lot liever leggen? In de handen van Hamas of in de handen van de regering van Israël?
Ja.
Ja, ik denk dat de meesten dan zich toch wel indenken, doe me dan maar Israël.
Ja, precies.
Ja.
Je hebt een gedeelte uit de Bijbel gekozen. Ja. Welk gedeelte is dat?
Ja, Genesis 12. Mm-hmm. Het is mijn oude Bijbeltje, zag ik trouwens ook al meenam.
Hij is ook erg klein. Dus
toen ik van de lagere school afkwam. Ja, dit kan ik nog wel lezen.
Ja.
Maar Genesis 12. Ik heb ergens gezocht van een gedeelte van, ja, waar zit mij nu datgene waar ik de band met Israël voel? Ja, dan kan ik zoveel stukken naar boven halen. Dat zit door de hele Bijbel heen, hè? Dat kan haast niet anders. Maar ik heb ergens wel het gevoel, het begint bij dat Abraham geroepen werd door God om naar het beloofde land te gaan.
Okay.
Dus dat gedeelte, de eerste 5 versen van, of 4 versen van,
Genesis 12.
Van Genesis 12 zou ik willen lezen. Staat boven Abrahams roeping. De Heere, nu had wat Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En moest rekenen, Abraham, hij was 75 jaar oud, hij zat. Dan word je zomaar in één keer geroepen, ook nog door een God die je niet kunt zien. Mm. Ja, dat is wat, dat als je dat indenkt.
En dan, je moet je land verlaten.
Ja, en dan zit je daar en dan heb je nog niet eens kinderen. En dan wordt ook verteld dat je een groot volk zult worden. Het is allemaal waargemaakt, hè? Dus dat vind ik wat mooi. Mm. Het is allemaal waargemaakt. En dat zie je hierin. Nou, en dan 3e vers. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En nu zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Ja, dat is toch mooi, hè? Dat wijst gelijk al op de Heer Jezus. Dat die straks komen mag. En nou, Abraham, ja, hij heeft dat natuurlijk gevoeld, maar niet gezien. En niet praktisch meegemaakt. En ook niet kunnen lezen van dat het al gebeurd was. Dus denk ik, wat een vertrouwen op God. Nou, dat mogen wij toch ook hebben, vind ik dan. En dan het laatste vers in dit deel. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. Hij deed het dus ook gewoon. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. Ja, ik vind het een heel mooi gedeelte dat je denkt, iemand die gewoon door God geroepen wordt, gewoon op weg gaat en in Gods vertrouwen dat doet. En ook nog eens ziet. En mag geloven dat daar perspectief uit komt, waardoor die straks voor altijd met God mag zijn. En ja, dat is nu al lang.
Ja.
Maar dit beetje vertrouwen van Abraham, dat zit er denk ik in. En wat er ook nog in meespeelde, dacht ik me, Abraham had natuurlijk iets ook als zoon, maar ook Ismaël. En ik denk dat hij, ondanks dat hij een weg zond, ook veel liefde voor Ismaël had. Dus wat dat betreft voor
de beide
alle mensen,
broedervolken, ja.
Alle broeder, ja, dat, dus wat dat betreft mogen we ook gewoon liefde hebben voor de mensen die het zo zwaar hebben in Gaza of op andere plekken daar in die regio. En dat moeten we ook nooit vergeten.
Zeker. Zullen we daarvoor bidden?
Gaan we doen. Heere God in de hemel, aan het einde van deze uitzending komen wij opnieuw voor uw aangezicht. En dan danken wij u dat we hier zo met elkaar mochten spreken over al datgeen wat Israël aangaat. Ook datgeen wat de Gazanen aangaat. En wil u vragen, wilt u voor hen zorgen, voor de mensen in Israël, Joden en Arabieren, en ook voor de mensen in Gaza, de Gazanen. Zou u hen allemaal willen beschermen? Want wij kunnen doen wat we willen, maar het is in uw handen. En daar leggen we het ook neer. Heere God, wil u danken dat we hier zo bij elkaar mochten zijn, in vrede in dit land. We willen u een zegen vragen, ook voor christenen voor Israël, die zoveel goed werk mogen doen in Israël, onder de Joden en ook onder de Arabieren. Zou u hen daar alles willen geven wat nodig is? Wilt u ook ze laten voelen dat uw zegen daarover is? Wil u ook een zegen vragen voor alle Joodse Nederlanders die hier in ons land leven? Wilt u met hen zijn? Wil u onze regering opdragen, die ook voor moeilijke beslissingen staat? Zou u willen geven dat ze een warm hart voor Israël mogen blijven hebben, wat er ook gebeurt? En zo willen we ook de regering in Israël opdragen. Zou u ook met hen willen zijn? Ze wijsheid willen geven. En ook een warm hart voor hun eigen inwoners en ook voor de Gazanen. Heere God, zo leggen we alles in uw hand, want daar ligt het toch zo heel erg goed. Zou u ons dat vertrouwen ook willen geven? Dat vertrouwen wat Abraham mocht hebben toen hij uit zijn land ging en op weg ging naar het beloofde land. Dat alles vragen we, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar omdat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat heeft verdiend aan het kruis. Amen.
Amen. Christoffer, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christenen voor Israël. En komende week, woensdag 14 mei, is het precies 77 jaar geleden dat Israël een onafhankelijke staat werd. En als Christenen voor Israël willen we daar natuurlijk heel graag aandacht aan geven. En dat doen we door een mooie avond te organiseren. Een concert met onder andere het Hineni Symfonieorkest. En met ook sprekers, onder andere Frank van Oort, opperrabijn Benjamin Jacobs en dominee Willem Glashouwer. En we hopen dat u allemaal massaal erbij aanwezig zult zijn om deze toch bijzondere dag met elkaar te mogen vieren. Het begint om 8:00 s'avonds. Het is in Katwijk op 14 mei. En u kunt zich aanmelden via onze website cvi.nl/14 mei. Daar kunt u kaartjes kopen. En we hopen u massaal op deze avond te zien, zodat we samen deze bijzondere bijeenkomst mogen vieren. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.